Een goeiemorgen allemaal. Goed u weer te zien na een maand. Ik hoop dat uw jaar goed begonnen is en dat u de grootheid en de goedheid van de Heere waarover wij gezongen hebt mogen ondervinden en ervaren in uw leven. Hij is goed en zeer te prijzen en wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij wekt en werkt in ons de liefde voor hem. Ik wil met u opnieuw nadenken over de profeet Zacharia. Een vierde keer. Een korte terugblik en een kleine herhaling van een paar dingen die we de vorige keer ook hebben gezien. En die we nog even willen ophalen voordat we in hoofdstuk 7 en 8 gaan beginnen. Zacharia betekent de Heer herinnert. Zacharia is een van de drie kleine profeten die na de ballingschap hebben geprofeteerd toen de Joden weer terugkwamen in Jeruzalem. De herbouw van de tempel, Haggai en Zacharia waren daarbij betrokken. En hebben de mensen aangespoord en gestimuleerd. De God heeft zich hen toch herinnerd. En vooral de belofte die de Heere God aan Israël gedaan had, maakt hij toch waar. Te midden van alle afgoderij, alle ontrouw, alle tijd van de ballingschap, dat ze zoveel jaren zijn weg geweest, 70 jaar. God pakt de draad weer op. Want hij is trouw. En hij laat nooit los een werk wat hij ooit is begonnen. God herinnert, de Heer herinnert. We leven dan ongeveer 520, 516 voor de geboorte van de Heer Jezus, hebben we gezien. Het gaat om de houding van hun hart ten opzichte van de Heere God, van hun eigen God. Hun hart was niet altijd bij hem. Ze hadden alles te danken aan hem. En ze zijn hem veel dank verschuldigd, maar het leven van elke dag kan mensen zo opslokken dat ze hem vergeten te danken aan wie zij alles te danken hebben. Dat is een groot probleem, ook nog steeds in onze dagen. Mensen leven aan de Heere God voorbij. De schepper van hun leven, zij denken niet eens meer aan hem, vele mensen op deze aardbol. Jammer genoeg. Dat, Zacharia moest dat in herinnering brengen. Het doel was geestelijke herleving, bekering te zenden, inspireren tot herbouw van de tempel, we hebben dat gezien, troost en aanmoediging hen te geven om door te gaan, vol te houden en niet af te haken en de profetie met betrekking tot de komende Messias, waaraf het moment dat we vandaag hoofdstuk 7 en 8 beginnen. Goed, het gaat over Gods koningschap. Wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Wiens eigendom zijn wij? Voor Israël was dat in feite heel duidelijk, omdat God een heel precies, duidelijk verbond met hen gesloten had op de Sinaï. En Mozes dat verwoord had en de wet gegeven was. En toch, en toch, en toch ging Israël steeds weer hun eigen weg en haalden ze de afgoden binnen, terwijl ze de trouw van de Heere God hadden ervaren. God was hun koning. Erkenden zij hem zoals zodanig ook wel? Nee, vaak niet. De man, 8 visioenen hebben we gezien, die laten we verder voor wat het is. We gaan nu naar de boodschap in Zacharia 7 en 8 en daarna krijgen we de 2 lasten uit het eind van Zacharia. Dat is allemaal even om terug te halen. Zo wordt hier herinnerd een van de vele profeten die met moeite en zorg te maken hebben en die het woord als een last op hun hart hebben ontvangen om het aan het volk van God door te geven. Nou ja, die laten we even. Marit, die hoeft er niet te staan, die laten we zitten. 7 en 8, van verleden naar toekomst. Ik wil in Leiden toch een stukje lezen uit hoofdstuk 7 van Zacharia. Het zijn 2 flinke hoofdstukken, we gaan ze niet helemaal lezen, maar kom straks wel op gedeeltes in 8 terug. Maar ik wil in Leiden toch hoofdstuk 7 lezen om een precies beeld te krijgen van de situatie toen. De profeet sprak 2500 jaar geleden. Dat is nogal niet een poos terug. Er waren de omstandigheden anders. Het was gericht tot Israël, terug uit de ballingschap. Dus veel van die woorden zijn niet tot ons gericht direct. We kunnen er wel veel van leren, maar we moeten ze leren te verstaan in de tijd van toen, naar het volk van toen, hoe zij dat toen hebben gehoord. Dat is niet altijd even makkelijk voor ons. We moeten terug in de tijd. Dus laten we met aandacht lezen wat er in hoofdstuk 7 staat. Zacharia 7. Het gebeurde in het 4e jaar van koning Darius, op de 4e van de 9e maand, dat is de maand Kislu, dat het woord van de Heere tot Zacharia kwam. Toen men Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heere van de legermachten waren en tegen de profeten: moet ik in de 5e maand blijven treuren en mij blijven afzonderen zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? Ze stellen een vraag. Toen kwam het woord van de Heere van de legermachten tot mij: zeg tegen de hele bevolking van het land en ook tegen de priesters: wanneer u deze 70 jaar gevast en rouw bedreven hebt in de 5e, in de 7e maand, hebt u dat dan werkelijk voor mij gedaan, voor mij gevast? Of als u at en als u dronk, was het niet dat... niet die at en was u het niet die dronk? Zijn dit niet de woorden die de Heere liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was en het zuiderland en het laagland bewoond waren? Verder kwam het woord van de Heere tot Zacharia: zo zegt de Heere van de legermachten, vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goede tierenheid en barmhartigheid, onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Maar zij weigerden er acht op te slaan, ze zetten hun schouder er dwars tegen in, stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren, ze maakten hun hart als diamant, om er niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is grote verbolgenheid bij de Heere van de legermachten ontstaan. Daarom is het gebeurd zoals hij geroepen had, maar waarnaar zij niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij maar: ik luisterde niet, zegt de Heere van de legermachten. Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken die zij niet kenden. Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand er doorheen kon trekken of er naar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land hun woestenij. Tot zover even. We zien hier hoe mensen, en dat kunnen we, dat hebben we met hen gemeen, want wij zijn ook mensen, schepselen, die behoren bij het gevallen geslacht, om het maar zo te zeggen. In de Hof van Eden is de mens gevallen. Niet neergevallen voor God om hem te aanbidden, maar gevallen voor de boze die hem had verleid en misleid. Zij zijn van God afgevallen en ze zijn nu eigenlijk zichzelf tot doel geworden. Dat is het grote probleem van zonde. Wat doet zonde? Zonde laat je om je eigen ego heen draaien. Maak je egocentrisch, egoïstisch en je bent al maar met jezelf bezig. Alsof dat gelukkig maakt. Nee dus. We zien dat in deze wereld wel, vandaag aan de dag. Met alles wat er gebeurt, alles wat er gaande is, hoe mensen ergens het geluk zoeken hier beneden, maar het ten diepste niet kunnen vinden. En maar om zichzelf heen blijven draaien. Hier zie je dat ook als deze twee mannen komen bij de priesters met een vraag. Moet je goed lezen wat er in die vraag eigenlijk verwoord wordt. Want daar staat eigenlijk, moet ik in de vijfde maand blijven terug en mij blijven afzonderen zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb. Waar draait het hier om? Om wat de mens doet. Op wat de mens gevraagd wordt. Op wat de mens presteert. Als je daar op gefocust bent, dan ben je een arme ziel. Want wat is de mens? Wat kan een mens? Wat doet een mens? Als hij helemaal uit zichzelf leeft en de kracht uit zichzelf put, ja, dan is er niet echt iets wat er uit zijn handen komt wat voor God kan bestaan. Want het vlees, zoals de Bijbel de gevallen mens noemt, het vlees kan God ten ene male niet behagen. Nooit en ten nimmer. Nooit en ten nimmer. Dus het gaat niet, de nadruk moet niet zijn op mij of wat wij doen of wat wij presteren, maar op wat God is, deed en doet. Dat brengt rust, zekerheid en dat brengt een afhankelijkheid teweeg waarin je je gezegend weet en tot een zegen kunt zijn voor je naaste. Want God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf kan het vlees nooit en ten nimmer opbrengen. Dat is te veel gevraagd. De nieuwe mens in Christus wel. Door de geest kunnen we dat wel leren en wordt dat ook van ons gevraagd en verwacht. Nu, 7 en 8 is eigenlijk een soort scharnier in het boek van Zacharia. 7 gaat over de ongehoorzaamheid van de mens, ook van de vrome mens, laat ik dat erbij zeggen, van de vrome Israëli, van de vrome kerkmens, van de vrome evangelische mens, die voortdurend met zichzelf bezig is en wat hij presteert. Dat is niet in tel. Hoofdstuk 8 gaat over wat God gaat doen. We komen daar zo op. Hoe groot verschil is dat? Zacharia 7 zegt iets over Israëls egocentrische en egoïstische apathie. Wat is apathie? Apathie wil zeggen onverschilligheid, ongevoeligheid en vooral dat je een zekere vorm van lusteloosheid hebt. Dat je stilvalt rondom jezelf. Dat je geconcentreerd bent en gefixeerd bent op jezelf en daardoor eigenlijk niets uit je handen komt wat opbouwend is voor Gods rijk of voor de naaste. Israël is compleet op zichzelf geconcentreerd. Ook tijdens de opbouw terug in het land heeft God hen toch 70 jaar in die ballingschap gestuurd om beproefd en getest te worden. En ze komen terug en er is in feite weinig of niets veranderd. Een terugblik met een berisping, een herinnering, ongevoeligheid, onverschilligheid. Ik heb het net gezegd. En Jahwe's, Zacharia 8 vinden we tegenovergestelde Jahwe's grote en gloeiende ijver voor Israël. Bij God is ijver. Waarom? Omdat hij jaloers is. God is in de goede zin van het woord een jaloers God. Hij gunt Israël niet aan zichzelf, laat staan aan de afgoden. God heeft een afspraak met hen en hij wil zijn afspraak waarmaken van zijn kant. Ook als Israël er helemaal totaal niks van brouwt en niks uit zijn handen komt. Geen enkele, ook al blijven ze weglopen, God blijft zich met hen bemoeien. Zo is God. Goed dat hij zo is. Vind je niet? Goed dat hij volhoudt. Goed dat hij met ons uithoudt. Goed dat hij volhardt en doorgaat en niet wegloopt. Dat is onze redding. In Christus heeft hij hier gewandeld op aarde, niet alleen voor Israël, in de eerste plaats voor Israël, maar ook voor de heidenen. Wat heeft de Heer Jezus niet allemaal moeten doorstaan tijdens zijn leven? Wat was de grootste moeite en zijn grootste strijd? Met wie? Met de Farizeeën, de godsdienstige mens, die het alleen maar van zichzelf verwachtte, die ook voortdurend rondjes om zichzelf heen liep en die niet aan een ander toekwam. Ja, als ze betaald werden, als ze wat in de zak gekregen, geschoven kregen, dan deden ze wel eens, nou ja, die wet is voor jou dan niet geldig. Je hebt aan mij gedacht, dus we kijken het door de vingers. Dat gebeurde er wel. De Heer Jezus botste voortdurend met hen. Gods goedheid en mens zondigheid. God ging door, de Heer Jezus ging door. In de Hof van Gethsemane ging hij diep door het stof. Zijn zweetdruppels werden tot bloed. Hij volhardde. En aan het kruis heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Eén woord, tetelestai in het Grieks. Dat betekent voldaan. De prijs is betaald. Ik zet mijn handtekening onder die grote rekening die jullie eigenlijk moeten betalen. Het is volbracht. God is goed. En dat kun je met niet groot genoeg, letters schrijven. Zijn goedheid is zeer groot. Wij noemen dat genade. Je ontvangt het tegenovergestelde van wat je hebt verdiend. Dat is genade. Daarom komt hem de eer, de lof en de dank toe. Uit Israëls mond en ook uit onze monden. We zullen dat straks zien in hoofdstuk 8. Even naar hoofdstuk 7 nog. Het vierde jaar van Darius, 518 voor Christus. Zo 2500 jaar geleden. De negende maand, dat wil zeggen november, december. Onze tijdsrekening gerekend, onze maandrekening. Dus in de winterse tijd wat ons betreft. Twee mannen. Hun namen hebben allebei iets te maken met de koning. Beschermde koning, Sarezer en Regemelech, berg van de koning. Dus ze hebben allemaal een verband met de koning, maar zijn alleen maar zichzelf tot koning. Om het zo maar te zeggen. Ze kwamen om Gods gunst te zoeken, maar die hadden ze al lang ontvangen. Een berisping en een herinnering geeft God hen. Wat is die berisping? Hebt u wel voor mij gevast, toen u vastte? Heb je dat wel echt voor mij gedaan? Als je at, at je niet voor jezelf. En als je dronk, deed je dat dan niet voor jezelf? Als een mens iets denkt te doen voor God, wat in Gods weegschaal enig effect heeft op zijn balans, dan vergissen we ons zeer. Het vlees kan God, zoals gezegd, niet en nooit behagen. Dat vraagt hij niet. Ook al heeft de wet het gegeven. Ook al moesten ze de wet gehoorzamen. Voor die wet was al lang de belofte gegeven aan Abraham dat God zou zorgen en zorgen voor een verlosser en dat de heidenen ook gezegend zouden worden via Israël. Dat was al lang beloofd. De wet kwam er later alleen maar bij. Wat is Israëls reactie? Dat moeten we nog even lezen, want dat is wel heel kenmerkend. De profeten hebben verteld van dat nieuws van God, van wat zijn plan is. En dan staat er, zij weigerden, vers 11 van hoofdstuk 7, Zacharia, zij weigerden er acht op te slaan. En hoe lieten ze dat zien? Door drie dingen. Ze haalden hun schouders op. Ze lieten God gewoon praten. Ze stopten hun oren toe. En ze maakten hun hart als diamant. Dus keihard. Luisterde totaal niet. Je kunt aan iemands innerlijke van binnen kunnen wij niet kijken bij elkaar. Maar soms kun je aan iemands uiterlijke houding al zien of hij geïnteresseerd is of niet. Ja. Toch? Ja. Dat kun je vaak zien. Iemand die hongerig is, Of iemand die helemaal geen honger heeft en zegt, klets maar raak. Praat maar, ik laat het van me afglijden. Dat was hier ook het geval. Ze weigerden te luisteren. Terwijl hij hun koning was, hun schepper, hun eigenaar. En zij dus zondigden daarin. Israël weigerde te luisteren. Uiterlijk en innerlijk, schouder, oren en hart. Nou ja, wat is dan het gevolg? Ja, God wordt toornig, God wordt boos, God wordt vanuit zijn jaloezie. Gaat hij optreden? Mag het? Mag een eigenaar zich gekwetst voelen als zijn eigendom zich tegen hem verzet en helemaal niets wil aanvaarden van wat hij te zeggen heeft en dat nog wel voor hun best wil? Want God heeft alleen voor zijn schepselen het goede op het oog. God heeft alleen voor Israël zegen op het oog. Maar zij kiezen voor de vloek. Geen gehoor. Wat is het gevolg? Drie dingen. God geeft geen gehoor, zegt vers 13. Hij luistert even niet meer naar ze. Ik luister niet, zegt hij. Hij heeft ze weggeblazen, die diaspora, verspreiding onder de volkeren. Het land werd een woestenij. Dat zijn de gevolgen van hun uiterlijke en innerlijke houding niet luisteren. Ze moesten het voelen. Hebben ze er iets van geleerd? Heel weinig. Heel weinig. Gelukkig geeft God ons ook de tijd om bepaalde lessen te leren. Daarom is het niet altijd een zegen als een mens ook in onze tijd voorspoed heeft. Dat wordt wel vaak gezien als een zegen. Maar het is niet altijd een zegen, want we gaan er heel gemakkelijk mee om. Een mensenhart is gewend om dat normaal te vinden. Terwijl tegenslag, ziekte, beperkingen soms veel meer zegen in zich bergen dan voorspoed. Ik weet niet of u dat kent. Ik heb dat wel ten diepste ervaren in mijn leven. Hoe tegenslagen, hoe moeite, hoe ziekte, hoe beperkingen kunnen helpen om meer open te komen voor de Heer God zelf. En zijn goedheid te zien en te ontdekken te midden van alles om je heen. En dat kun je overdragen op andere mensen in je omgeving. Vorige week ontmoette ik in Albert Heijn, kreeg ik een spontaan gesprek met een klant daar, midden in de winkel, over de situatie van onze dagen. Ik pakte iets uit de vitrine en zij pakte ook iets uit de vitrine. Ik zeg tegen haar, jij kiest zeker voor het alternatief, want ik pakte vlees en zij pakte namaakvlees, vegetarisch voedsel. En zo kwam ik van het een in het ander. En toen bleek dat zij tijdens de eerste lockdown, al anderhalf jaar geleden een beetje, in elkaar geslagen was door de politie bij een sit-in. Heel haar been bont en blauw geslagen, omdat ze alleen maar ergens zat. 4 nachten in de gevangenis, zonder enig strafblad. En ze zei, ja, ik leef tegenwoordig maar zoals de oermens leefde. Af en toe een vleesdag, maar niet elke dag meer. Ik zeg, hoe bedoel je met de oermens? Ik zeg, de mens voor de zondvloed. Ja, als u dat zo ziet, ja, dan is dat die mens, zegt ze. Dus ik raakte van het een in het ander en vertelde er iets over de schrift. Maar ze zei, nou, wij gaan binnenkort emigreren. Ik zei, emigreren? Oh? Ik zei, waar ga je naartoe? Naar Tanzania, Afrika. Wij zijn net hier zat. We kunnen dit niet meer aan. Ik zeg, en daar dan? Nou, er zijn al meer Nederlanders naartoe gegaan, zegt ze. president heeft helemaal geen maatregelen, doet niks, je bent er vrij, ik mag er alles doen. Oh? Maar ik zeg, als het straks daar komt, waar ga je dan naartoe? Heb je dan een andere toevlucht? Nee, nog niet, zegt ze. Ik zeg, je moet de Bijbel nog eens nalezen. Want ik begreep dat ze er vroeger wel mee in aanraking was gekomen. Maar zo kun je proberen en leren. Want wat maakt het mogelijk in je leven als je niet meer om jezelf heen cirkelt en met jezelf bezig bent? Dan krijg je oog voor een ander. Vroeger zeiden ze, dan wordt een mens gunnend. Dan gun je een ander wat. Dan zie je de nood en de verdriet in een anders oog. Waar je anders helemaal geen erg in hebt. En dat is de zegen die God je geeft als je zelf het een en ander mee en door moet maken. En dat was voor Israël ook de bedoeling geweest. Alleen, ze hebben er niet veel van geleerd. Het is geen garantie dat je het leert. Je moet er wel zelf in mee willen gaan. Ter lering en waarschuwing gegeven. Het Nieuwe Testament zegt ook dat heel de schrift voor ons gegeven is. Dit gedeelte, Zacharia, gaat niet over ons en over ons vandaag. Het gaat over Israël toen. Maar dat wil niet zeggen dat we daar niks van kunnen leren. Want God is dezelfde. De mens is dezelfde. En zijn principes zijn in wezen hetzelfde. En de mens reageert nog steeds hetzelfde. Daarom zegt Paulus in zijn allerlaatste brief, 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Heel de schrift, al het woord, is door God ingegeven. Door God ingeblazen. Waarom? Om ons te onderrichten, te leren. Om ons te weerleggen, oftewel te corrigeren. Om ons te verbeteren. En om ons op te voeden in de gerechtigheid. In de gerechtigheid van wie? Van God. Geen eigen gerechtigheid, die hoog opgeeft van zichzelf. Maar de gerechtigheid van God in Jezus Christus, die hij bewerkt heeft tijdens zijn volmaakte leven, tijdens zijn sterven aan het kruis, zijn dood en zijn opstanding. Dat is het echte, ware leven. Bevrijd en wel. Tot slot, Jahwe's grote en gloeiende ijver in hoofdstuk 8. Wat lezen we daar? Ik heb mij, zegt hoofdstuk 8 vers 2, ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. En ik ben naar Sion teruggekeerd. Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem is een stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg. Ik. Met een hoofdletter geschreven. Wat een verschil met dat andere ik. Wat niks presteert en niets kan. En God die doet wat ze niet hebben verdiend. God keert terug naar Jeruzalem. God gaat waarmaken wat hij beloofd heeft. Niet op grond van wat mensen deden, maar op grond van wat hij beloofd heeft. Zo is hij. Ik heb geijverd over Sion. Ik ben weer gekeerd tot Sion. God pakt de draad weer op. In Handelingen zien we de kans die Israël krijgt, tot en met hoofdstuk 28. En dan in Rome, Paulus zegt tegen de Joden, het is voorbij, het is afgelopen. Jullie zijn niet meer Ami, mijn volk, jullie zijn Lo Ami, niet meer mijn volk. Ik ga nu alleen nog maar tot de heidenen. Israël was passé en in 70 werd Jeruzalem verwoest door Titus. En werd de stad verbrand en met de grond gelijk gemaakt. God pakt de draad van Israël straks weer op. Wij als gemeente zijn ertussen geplaatst. Maar straks pakt hij de draad weer op. En doet hij wat hij beloofd heeft. Hij keert terug. Dit is allemaal nog toekomst. Wat hier staat in hoofdstuk 8. Er zullen weer oude mannen, zegt vers 4, en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand, vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Het is weer veilig. Weet je welke naam, en we hebben het gehoord en gelezen, God voor zichzelf steeds gebruikt in deze hoofdstukken? 6 keer in hoofdstuk 7 en 3 keer 6, 18 keer in hoofdstuk 8. Hoe noemt de Heere zichzelf? De Heere van de legermachten, van de heerscharen, van de troepen die hij ter beschikking heeft om zijn strijd te strijden. Want wie wil Israëls neergang? Wie wil Israël kapot maken en verwoesten destijds voordat de Messias werd geboren? En nu later weer, voordat God zijn eindtijd met hen ingaat? De boze, Satan. Hij is de grote antisemiet. Die heel wat mensen in deze wereld met datzelfde gif heeft ingespoten. Wat een haat tegen zo'n klein volk. Op zo'n klein plekje op de wereldbol. Het is toch zo onredelijk als maar kan zijn. Maar daar gaat het om. En daar zal de eindtijd zich ook vooral afspelen. Rondom Israël en de 10 volkeren daaromheen, die vanaf Genesis al bekend zijn. En God zal overwinnen. Het 1000-jarig rijk zal een feit worden en er zal vrede zijn. Dat heeft God beloofd. Dat is de toekomst. De gevolgen zien we ook. Een bemoediging en een aansporing wordt gegeven door Zacharias, die de mensen een hand onder hen doet komen, waardoor ze zich gedragen mogen weten. Eindelijk kun je die blik van jezelf africhten en opzien tot Jezus. Wat zegt Hebreeën? Als Paulus schrijft aan de Hebreeën, dan zegt hij in hoofdstuk 12 vers 1... dat ze de wedloop moeten lopen. En wat moeten ze dan doen? Ziende op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Ziende op Jezus. Leer dat. Praktiseer dat elke dag. Door het woord van God te lezen in zijn context, in zijn verband. En daaruit die lessen te leren. Zodat je niet op jezelf gefocust bent. Maar op de Heer Jezus. De enige verlosser. De enige bevrijder. Weet je wat mens, wat God zoekt in onze dagen? En dat is wat ik ook te weinig tegenkom, ook onder gelovigen. Wacht even. Nou ja, dat hebben we gehad. Deze. Mensen met een ruggengraat. Ik kreeg laatst een vis. Daar heb ik een foto van de ruggengraat gemaakt. Hier, onze ruggengraat. Weet je wat er zonder onze ruggengraat gebeurt? Niks. Kan geen voet verzetten. Alles zakt in elkaar. Als een plumpudding. Ik ben helemaal niks. Maar het gaat om een geestelijke ruggengraat. God zoekt een geestelijke ruggengraat bij gelovigen. Ze moet grijpen. Getuigen van hem. Te midden van een wereld die vijandig is. Dat ze niet lui zijn, maar actief. En betrokken. En liefde tonen voor hun naasten en voor de nood om hen heen. Dat is wat God zoekt. Mensen met een ruggengraat. En ook al ben je ziek, al zou je verlamd zijn, bij wijze van spreken, dan toch kun je een geestelijke ruggengraat vertonen. Op school, op je werk, thuis, overal. En als er zoveel angst en onzekerheid is in onze dagen, de kansen liggen voor het oprapen, lieve mensen. Grijp ze en doe het, tot eer van God. De Heere geeft zijn woord en hij helpt ons om te zien op hemzelf. Want hij alleen is onze redding en onze toekomst. De Heere zegene zijn woord aan u en mijn hart en leer ons eruit, eronder en erbij te leven. Tot eer van zijn naam. Halleluja. Amen. Dan samen we de Heer danken. Heer onze God, wij zeggen u dank dat u de andere bent, de gans andere. Heilig, dat wil zeggen totaal anders, afgezonderd van al het kwaad en toegewijd enkel aan het goede. En dank u, Heer, dat u dan ook ons houvast wilt zijn. Wij die dat niet hebben verdiend en het er ook niet naar hebben gemaakt en het er ook trouwens nooit naar kunnen maken, wij mogen leven kinderlijk eenvoudig van uw genade die in Christus werkelijkheid is geworden en voluit kan stromen. Dankzij zijn leven wat perfect was, aan uw gerechtigheid voldeed. Door zijn dood aan het kruis, waar het bloed vloeide, waardoor onze zonden zijn weggewassen, één keer en voor altijd. En door zijn opstanding wat nieuw leven mogelijk maakt in zijn naam. Door zijn geest ontvangen in ons hart. Doordat we vertrouwden, eenvoudig vertrouwden op u en uw waar woord. Ga ons voor, Heren. Leer ons een houding aan te nemen die open is om naar u te luisteren. En uw lessen te aanvaarden en ons niet te verzetten. Door onze schouders op te halen, onze oren dicht te stoppen. En ons hart zo hard te maken als diamant. Maar leer ons gewillig te zijn. Want dat is ook in ons eigen voordeel, om het zomaar te verwoorden. Want dan ervaren wij ware zegen van u. Bevrijd van dat egocentrische leven. Heere, we eren u voor wie u bent en danken u voor uw grote geduld, voor uw geweldige goedheid en voor uw overweldigende genade, die niet op kan raken. Dank dat we daar elke dag van mogen gebruiken en uitdelen naar mensen om ons heen. Zegen ons, maak ons sterk door uw woord en geest, zodat we een geestelijke ruggengraat ontwikkelen, wat een stootje kan hebben en wat kan verdragen en kan volharden, ook in de geestelijke strijd. Leid ons, leer ons, bemoedig ons en sterk ons tot uw eer, om Jezus wil alleen en uit uw genade. Halleluja. Amen.